Geliefde gemeente, als hier de psalm zingt, gedenk aan hetgeen hij heeft verricht, dan klinkt dat positief. Dan denken wat God gedaan heeft aan wonderen, aan uitreddingen, denk daaraan en zoek daarom de Heer. Want er zijn bij de Heer zegeningen te verkrijgen, die heeft hij gegeven. Wat een reden om dan de Heer te zoeken en met hem te leven. Maar dan komt die laatste regel. Wilt zijn straffen gadeslaan. En dat klinkt dan niet zo aardig. Dan eindigt die psalm een beetje negatief, zou je denken. Is God nou een straffende God? Nou, dat is die blijkbaar ook. Maar dat is niet negatief. Dat is soms nodig. En dan is maar goed ook dat de Heer dat doet. Denk maar terug aan Manasse, waar we 2 weken geleden van hoorden. De opa van Josia. Koning Manasse, die heeft jaren en jaren geleefd. In een leven waarin hij alles deed wat God verbood. Hij heeft eigenlijk het volk en zichzelf kapot gemaakt. En toen aan het einde van zijn leven zette de Heer hem stil. Zijn straffen kwamen. Manasse kwam in de gevangenis. En toen deed Manasse wat wij net gezongen hebben. Wil zijn straffen gadeslaan. Manasse werd stilgezet en hij liet zich stilzetten. En hij kwam tot inkeer. Hij voelde, leven dat ik heb geleid is niet een goed leven. Hij zocht de Heer weer. Kijk, als het zo gaat, dan is het toch nog een voorrecht. Dat de Heer ook straffen geeft. Wie niet horen wil, moet maar voelen. Maar gelukkig als je nog kunt voelen. Zo gebeurt het bij Manasse. Dat was tot zegen voor Manasse. Maar zijn zoon Amon, die was eigenlijk al verdorven. Voor zijn zoon Amon kun je zeggen, was het te laat. Amon, die werd koning toen die 22 werd. Het grootste deel van zijn leven heeft hij een goddeloze vader meegemaakt. En hij gaat in dezelfde weg voort. Dat laatste stukje van het leven van zijn vader, die bekering, maakte hij niet meer mee. Dus Manasse die gaat even goddeloos verder. Of Amon. Maar dan heel spoedig komt er aan zijn leven een eind. En dan wordt Josia koning. 8 jaar oud. Hoe gaat het met Josia? Wat moet er van hem terechtkomen? Ja, zijn opa is dan wel op hoge leeftijd tot geloof gekomen. Maar zijn vader, die leefde in goddeloosheid en zelf is die tot zijn 8e goddeloos opgevoed. Wat moet er van Josia terechtkomen? Nou, als we dan lezen van Josia, dan mogen we ons verwonderen. Hij heeft ook gedaan, net als zijn opa, heeft hij ook gedaan wat er in Psalm 105 staat. Zoek dagelijks zijn aangezicht en gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Josia kreeg een goed leven, een gelukkig leven. Dat horen we uit 2 Kronieken 34. Vooral de eerste helft van vers 3. 2 Kronieken 34, vooral vers 3a. Dat lees ik nu voor, maar ik lees ook vers 2 erbij. Hij deed wat recht was in de ogen des Heeren en wandelde in de wegen van zijn vader David en week niet af, ter rechter nog ter linkerhand. Want in het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. En lees ik ook nog even verder. In het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen en de gesneden en de gegoden beelden te reinigen. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat de gelukkige jeugd van Josia. 3 gedachten. Voor zijn 16e, in zijn 16e en na zijn 16e. De gelukkige jeugd van Josia. Daar zeg ik eerst even wat bij. Misschien zijn er wel kinderen of jongeren die al heel goed hebben opgelet en die zeggen, nou dominee, u hebt wat bijverzonnen. Want over gelukkig lees ik niks. Nou, dat klopt ook. Het woord gelukkig staat er niet. Eigenlijk wordt er helemaal geen aandacht aan gevraagd hoe Josia zich voelde. Of Josia het fijn vond. Maar het was gelukkig. Er staat: hij deed wat recht was in de ogen des Heeren. Dan heb je een gelukkige tijd. En dat was er al in zijn jeugd. En daar staan we nu dus bij stil. Jeugd, dat lezen we wel direct terug in onze tekst. In vers 3 wordt er aandacht voor gevraagd toen hij nog een jongeling was. Dat staat er expres tussen. Het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jongeling was. Hij was pas 16 jaar. Daarom die puntenverdeling. Voor zijn 16e, in zijn 16e en na zijn 16e. Dus als eerste, voor zijn 16e. Dus dat is de tijd tussen het begin van dat hij koning werd en toen hij in het 8e jaar van zijn regering zat. Josia is een verre nakomeling van David. Josia is een koning van Juda en alle koningen van Juda die zijn afstammelingen van die eerste koning. Of tenminste eigenlijk de tweede koning, hè? David. Nou, Saul was koning, maar Saul die schoof de Heer al heel gauw aan de kant en toen kwam David. En toen zei de Heer tegen David: u mag koning zijn. En ook uw nageslacht. Ik zal het niet doen zoals bij Saul. Bij Saul werd het eigenlijk direct afgekapt. Saul luisterde niet naar de Heer. En toen was Saul wel koning, maar zijn kinderen, dat ging niet meer. Het hele geslacht werd afgebroken. Maar de Heer had aan David beloofd: ik zal van kind, tot aan het eind der dagen uw zaad bevestigen. En uw rijkstroom scharagen. Nou, toen kwam Salomo. En daarna Rehabiam en Abia en Asa en Jozefat. Een heleboel koningen tot Josia. Aan de ene kant was dat de belofte van de Heer. God had gezegd: ik richt met u een eeuwig verbond op. Dat is vast. Dat is dus niet maar voor 5 jaar, niet voor 50 jaar, maar voor altijd. Maar aan de andere kant had de Heer er wel wat bij gezegd. En daar heeft Salomo het over. Salomo is koning geworden. En Salomo die heeft het goed. Hij heeft eerst mogen wonen in het paleis van zijn vader. Daarna komt hij zelf in een nieuw paleis terecht. En intussen heeft hij de tempel gebouwd. En als dan die tempel klaar is, dan is hij vol verwondering. Wat heeft de Heer goed voor hem gezorgd? Wat gaat het goed in Israël? Maar hij ziet tegelijk, dat is niet vanzelfsprekend. Het kan nu goed gaan, maar hoe gaat het volgend jaar? Zal de Heer blijven zegenen? En daarom gaat hij op de knieën. Voor het hele volk op het podium gaat Salomo door de knieën. En hij smeekt de Heer of de Heer het waar wil maken. Of de Heer het uit wil werken. Wat hij beloofd heeft, of hij het ook wil doen. Dat er steeds weer een nakomeling op de troon van David zal zitten. En dat het goed mag gaan met Israël. Maar dan zegt Salomo erbij wat God gezegd heeft. Zo uw zonen in mijn wegen wandelen. Dat weet Salomo heel goed. Je kunt niet goedkoop bidden. God lost onze problemen op en wij gaan ons eigen leven leiden. Dat is wel het makkelijkst. Hè, dat wij kunnen doen wat we zelf willen. En wat we dan missen, dat vragen we aan God. Maar Salomo voelt dat niet eerlijk. En zo spreekt God ook niet. Hij zegt: Heer, nu hebt u gezegd, als dan het nageslacht in mijn wegen wandelt, dan zal er toch steeds weer een zoon zijn. Wilt u dat alsjeblieft doen? David, of Salomo bidt hier ook, dat dat gebeuren zal. Maar het lijkt er soms niet op. Er zijn zoveel koningen, die nemen het woord van God niet serieus. Die gaan hun eigen gang. Zelfs die zoon van Hiskia. Een vrome koning, een godvrezende koning is. Ja, dan komt Manasse en die maakt alles kapot. Ja, dan komt hij wel tot geloof, maar eigenlijk is dat al op zijn oude dag. En dan komt Amon. En je zou zeggen, nu is het voorbij. Het wordt afgebroken. Als het aan de mensen ligt, dan wordt zomaar het werk en het rijk van God afgebroken. Moet je goed voelen. ook in Nederland. En ook op Urk. Als het aan ons ligt, dan is het werk van God zo voorbij. Dan is de kerk in Nederland zo weg. En is de kerk op Urk ook zo weg. Als het aan ons ligt, dan gaan we altijd bij God vandaan. En dan kunnen we wel zeggen, ja, maar het verbond. Maar de Heer zegt wel, ik vraag van u dat op dat verbond let. Denk op Psalm 105 nog een keer. Hè. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Als het aan ons ligt, dan is het zo voorbij. Omdat we niet gedenken aan wat God heeft verricht. Maar Psalm 105, die gaat ook verder. En er is nog een vers, nog bekender dan wat we al gezongen hebben. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En daardoor gaat het hier anders. Dat verbond van God, dat blijft nog steeds vaststaan. En de Heer zegt, vanwege mijn verbond wil ik toch in Israël nog weer werken. Al zou je bijna denken, het gaat bergafwaarts met het volk, het gaat alleen maar verder naar het oordeel toe. Ik breng het weer terug bij het woord van mij. Zo komt Josia. Van Josia staat er. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Dat ziet u in vers 2. En hij wandelde in al de wegen van zijn vader David. En ik hoop dat u nu begrijpt waarom dit er zo bij staat. Er staat niet hij deed goede dingen alleen, maar er staat hij wandelde in de wegen van David. Dat is vanwege dat verbond en vanwege dat gebed. Dat gebed dat er nog lag. En dat verbond dat nog vast bleef. En dat zien we hier als het ware zomaar omhoog komen. En dan mogen we ons verwonderen en zeggen, kijk eens, het is waar. Al maken wij zoveel kapot. Al gaan wij zo ver bij de Heere vandaan. De Heere blijft waarachtig. We mogen veel van hem verwachten. Als we hem zoeken. Als het ons om hem te doen is. Als we het niet meer met onszelf volhouden. Dan mogen we rekenen op deze God die zo getrouw is. Dan zien we Josia. Hij is nog jong als zijn opa sterft, 6 jaar. Hij is ook nog jong als zijn vader sterft, 8 jaar. En dan moet hij koning worden. 8 jaar, je zou maar koning moeten worden. Dat is heel wat. Maar hoe je het dan doet, dat is natuurlijk ook nog een hele vraag. Hoe gaat dat hier? Nou, in vers 1 staat, hij was 8 jaar toen hij koning werd. En in vers 2 staat, hij deed wat recht was in de ogen des Heeren. En dat betekent, hij deed ook wat recht was in de ogen des Heeren toen hij 8 was. Ja, van later staat er iets bijzonders. Daar komen bij onze tweede gedachte op. In het 8e jaar van zijn regering, dus als hij dan 16 is, dan gebeurt er iets in zijn leven, dan gebeurt er iets in zijn hart. Hij begon de Heere te zoeken. Maar die 8 jaar ertussen, van zijn 8e tot de 16e, daar gelden deze woorden ook. Er staat niet, toen hij jong was, toen deed hij nog allerlei verkeerde dingen, maar toen hij 16 was, toen ging hij in de weg van de Heer. Zo staat er niet. Heel zijn leven deed hij wat recht was in de ogen des Heren. Heel zijn leven ging in de weg van David. Dus in zijn 8e, zijn 12e, zijn 14e. Verder lezen we er niks van hoe dat eruit gezien heeft. En hoe dat precies lag. En hoe dat zo kwam. We kunnen er wel iets over zeggen. Er zijn hier ook kinderen van 8. En kinderen van 10. En misschien hebben je vader en moeder je wel eens gevraagd. Houd jij nou van de Heer Jezus? Hebben ze die vraag wel eens gesteld? Houd jij van de Heer Jezus? Nou, dan kan het zijn dat er een kind van 6 is, of een kind van 10, dat zegt, ja, ik houd van de Heer Jezus. Zou je naar de Heere willen luisteren? Zou je altijd naar de Heere willen luisteren? Ja, ik wil altijd naar de Heere luisteren. Nou, dat is gelukkig. En zou je dan geen belijdenis doen? zou dan misschien niet, als je 10 jaar bent, geloofsbelijdenis gaan doen? Weet je wat het is? Geloofsbelijdenis, dan sta je voor in de kerk en dan worden je vragen gesteld. Zeg ja, ja, ik geloof in de Heer Jezus. Ja, ik wil luisteren naar de Heer. Ik wil leven zoals God van me vraagt. Geloofsbelijdenis, zou je dat niet doen als je 10 bent? Of 12 misschien? Toch niet. Als je 12 bent, ga je naar catechisatie. Ga je niet naar belijdeniscatechisatie. Waarom niet? Nou weet je, dat horen we zo meteen vooral bij het middelste punt. Als je ouder wordt, dan komt het er echt op aan. Ik hoop dat alle kinderen hier zeggen, ik wil naar de Heer luisteren. Alle kinderen, die worden in een christelijk gezin opgevoed. En als je met je vader en moeder meegaat, dan kun je zeggen, dan luister je naar de Heer. Misschien leeft het ook wel eens in je hart. Misschien leeft het soms nog minder in je hart. Maar je gaat met je vader en moeder mee. Zo werkt dat als je jong bent. Zo hoort dat. Zo heeft de Heer het gemaakt. Als je jong bent, dan hoor je nog bij je vader en moeder. En als je vader en moeder in de weg van de Heer gaan, en jij luistert naar je vader en moeder, dan ga je vanzelf als het ware mee in de weg van de Heer. En zo was dat bij koning Josia. In het laatste vers van hoofdstuk 33 staat, het volk van het land maakte hem koning. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij een andere jonge koning. Koning Joas. Die was 7 toen hij koning werd. 7 jaar koning. Ja, hij kon natuurlijk helemaal niet zelf regeren. Hij kon nog niet eens op zichzelf passen, laat staan op andere mensen. Maar toen was daar Jojada. Jojada was degene die hem koning maakte. Jojada maakte hem koning. En Jojada begeleidde hem, die adviseerde hem als koning. Nou, waarschijnlijk is het zo ook hier gegaan. Het volk van het land, dat waren dan waarschijnlijk leiders van dorpen, ergens anders in Juda. Die maakten Josia koning. En die hebben Josia ook begeleid. En het volk van het land, dat was het niet eens met die goddeloosheid van koning Amon. En het volk van het land heeft Josia advies gegeven. En eigenlijk, al was hij dan koning, opgevoed en meegenomen in de weg van de Heer. Net zoals vroeger die hoge priester Jojada. En Josia gaat daarin mee. Josia die sput het niet tegen. Josia zegt niet, ik heb het veel liever als vroeger mijn vader Amon. Van mijn vader Amon mocht ik tenminste lekker gewoon mijn eigen gang gaan. Naar de afgodentempels. Mocht ik doen waar ik zelf zin in had. Dat wil ik. Nee, zo deed hij niet. Hij luisterde naar degene die hem raad gaven. En hij ging in de weg van de Heer. Dat is de plicht van kinderen. Kinderen die zijn verplicht. Dat is niet erg, maar je bent het wel. Die zijn verplicht om naar hun vader en moeder te luisteren. Als hun vader en moeder je onderwijzen in de dingen van de Heere, dan moet je daarin meegaan. En dan moet je niet zeggen, ja, maar die hoeft het niet en die mag dat wel. Wat een zegen als je vader en moeder hebt die zeggen, wij willen je voorgaan in de weg van de Heer. Wat een verantwoordelijkheid voor de vader en moeder. U staat niet alleen voor uzelf, maar tegenover God staat u ook voor uw kinderen. Die horen als het ware bij u. En de Heer die roept u ter verantwoording aan de ene kant. Maar de Heer zegent u ook aan de andere kant. Als u, nou met al uw hebben en houden, de toevlucht neemt tot de Heer, dan neemt u de toevlucht voor uzelf en voor uw kinderen. Zoals dat we dat lezen in Marcus 10. Zij brachten de kinderen tot Jezus. Die kinderen kwamen bij de Heer Jezus niet uit zichzelf, maar vanwege hun moeder of hun vader. En dan is het alsof de Heer zegt, Zo kijk ik nou naar die kinderen. Ik kijk naar de kinderen als het ware via de vader en de moeder. Via de bekering, via het geloof van vader en moeder. Dat zit achter Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 17. In de Dordtse leerregels staat dat gelovige ouders, dus ouders die weten wat het is om te vluchten tot Christus, dat die niet hoeven te twijfelen aan de zaligheid van hun kinderen die jong gestorven zijn. Ze hoeven niet te twijfelen aan hun eigen zaligheid. Ze hoeven ook niet te twijfelen aan de zaligheid van hun kind. Want die hebben ze als het ware meegenomen toen zij vluchtten tot Christus. Verlangt u daarnaar? Om uw kinderen mee te nemen. Niet maar mee te nemen naar de kerk, dat ook. Maar dan ook mee te nemen naar de Heere toe. Mee te nemen in de weg van de Heere. En niet dan links of rechts af te gaan wijken. Mee te nemen naar het woord van de Heere. En mee te nemen in de zaligheid van de Heere. Dan ben je gelukkig als vader en moeder. Dan zijn je kinderen gelukkig. Als ze gebracht worden bij Christus. Dat is de eerste. Voor hun zestiende. Voor zijn zestiende. Dan in zijn zestiende. Ik net vroeg ik aan de kinderen. Zou je belijdenis willen doen? Ik hoop dat de kinderen zijn die zeggen, soms heb ik dat wel. Of als het avondmaal is, soms zou ik wel een avondmaal willen. Dat hoop ik. Maar dat kan niet, daar heb ik goede redenen voor. Maar als je nou 16 bent. 18. 20. Hoe zit het nu met jullie? Je bent geen kind meer. Daar gaat het nu even om. Je bent geen kind meer. Als kind, dan steun je eigenlijk op je vader en moeder. Maar je puberteit, dan moet je gaan leren, ik kan niet altijd blijven steunen op mijn vader en moeder. Het komt een keer op mezelf aan. En het komt op mijn eigen hart aan. Het moet persoonlijk worden. Het moet toegeëigend worden. Dus ook al kun je zeggen, kinderen van gelovige ouders, die worden door hun ouders als het ware meegenomen naar de Heer Jezus toe. Het komt er dan op aan dat ze, als ze ouder worden, zelf gaan lopen. Ook al mag je zeggen, kinderen van het verbond zijn vanuit het verbond gezien kinderen van de Heer. Je kunt niet zeggen, alle jeugd van de gemeente, tenzij het tegendeel blijft, hoort erbij. Dat is niet waar. Alle jeugd van de gemeente moet persoonlijk in het hart de Heer leren kennen. Dus als ik jullie nu vraag, jongeren, ben jij een kind van de Heer? Weet je wat je dan zou kunnen zeggen? Ik ben wel een kind van de Heer geweest. Ik heb een gelovige vader, een gelovige moeder. Ze hebben me meegenomen. Ze nemen me nog steeds mee naar de kerk, maar het ligt niet in mijn hart. Dat is erg, hè? Of niet? Of vind je dat niet erg? Ik hoop dat het nou in je hart ligt. Wat ik nou meegekregen heb van jongs af aan. Wat ik nou hoor van anderen die de Heere vrezen. Dat moet in mijn hart liggen. Wat moet er dan gebeuren? Van Josia staat, in het 8e jaar van zijn regering, dus toen hij 16 was, begon hij de Heere te zoeken. Toen begon het in zijn leven persoonlijk te worden. Toen kwam hij erachter, ik kan niet langer steunen op die oudsten. Maar de Heere vraagt aan mij heel persoonlijk, hoe sta jij tegenover God? En ik kon die God niet meer missen. Hij kon niet zeggen, nou ja, dat is prima voor die oude mensen, maar dat is niks voor mij. Hij kon niet meer zich achter anderen verschuilen. Hij moest voor de dag komen. En als jij nu 16 bent, dan moet je voor de dag komen. En als je nog niet gedaan hebt en je bent nu 20, dan moet je nu nog voor de dag komen. En dan is de vraag van de Heer aan jou: hoe sta je tegenover mij? En dan moeten dus alle dingen die van de Heere zijn, die moeten gaan leven in je hart. En weet je wat je dan voelt? Dat zie je eigenlijk aan het woord hier. Hè? Er staat: hij begon de Heere te zoeken. En zoeken, dat doe je als je iets kwijt bent. Hij begon te zoeken, want ik kwam erachter. We liggen niet zo dicht bij elkaar. Zelfs al ben je heel trouw naar de kerk gegaan, naar zondagschool, naar de club, naar de jeugdvereniging, naar christelijke school. Je kent psalmen uit je hoofd, je leest goede boeken, dan nog moet je erachter komen. Ik leef niet zo dicht bij de Heere, integendeel. Er is een grote afstand, er moet iets gebeuren. Zoeken betekent missen. Je zoekt pas iets als je het mist. Je zoekt iets omdat dat je het niet hebt, niet bij je hebt, niet voor je ziet. Hij begon de Heere te zoeken. Dat is ook pijnlijk. En dat ervaart niet iedereen op dezelfde manier. Maar het is altijd iets pijnlijks. Nadenken over de dingen van de Heere. De Heere zoeken, dat gaat pijn doen. En dat is een van de redenen waarom we er uit onszelf ook niet zoveel zin in hebben. Dat is confronterend, hè? Nadenken over de dingen van God. Dan voel je dat probleem, dan voel je: ik ben niet zoals ik moet zijn. Ik heb niet wat ik moet hebben. Ik doe niet wat ik moet doen. Ik zou met de Heere moeten leven, maar ik leef niet met de Heere. Als je jezelf tegenkomt, dan wil je zomaar ook weer voor jezelf wegduiken. Verstoppertje spelen voor je eigen problemen. Voor je eigen hart. Maar dan komt de Heer en die gaat je die vraag toch stellen. Een vraag die je misschien wel niet zou willen stellen. Maar die moet gesteld worden. Mijn zielen. Doorziet gij uw lot? Dat is de belangrijkste vraag in je leven als je de Heer Jezus nog niet kent. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Zijn er die meiden van 17 die vraag hebben? Mijn ziel. Stel je wel eens een vraag aan je ziel. Mijn ziel, van diep van binnen, hoe ziet het er nou eigenlijk uit? Hoe sta je tegenover God? Wie is God voor jou? Wie ben jij voor God? En dan dus ook: hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor die God? Met al je zonden. Zonden die je ook doet. Al leef je dan met bij de kerk. Zoveel zonden. Hoe moet je daar nou mee voor God verschijnen? Stel je die vraag aan je ziel. Mijn ziel, hoe gaat het met je? Mijn ziel, hoe zal het met je gaan? Denk je na over God. O God, wie bent u eigenlijk? Toen je jong was, was het heel vanzelfsprekend. Natuurlijk is God er, natuurlijk heeft God alles gemaakt. Natuurlijk is de Heer Jezus gekomen om zondaren zalig te maken. Maar dan word je 16, 18... en moet persoonlijk worden. En dan kan het ook wel eens door elkaar geschud worden. Zeker als je iemand spreekt die niet in God gelooft. Ga jij naar de kerk? Bewijs dan maar eens dat God bestaat. Nou, dat kun je niet. En dan wordt het ingewikkeld. Hoe ga je dan met die vragen naar God toe? Dat hoort ook bij dat God zoeken. O God, nu heb ik van u geleerd. Van jongs af aan heb ik van u geleerd. En nu komen ze me vragen of u wel bestaat. En ik kan u niet bewijzen. O God, wie bent u? Hoe kan ik u leren kennen? Hoe kan het goed komen met u? Hoe kan ik zeker weten dat de Bijbel waar is? Denk je daarover na? Over de Bijbel? Over de waarheid? Over het geloof? Denk je na over de hemel?
en de hel? Dat is ook zo'n ernstige vraag die naar binnen moet gaan. Hè? Dat dit leven niet alles is. Dat wij moeten sterven. En niemand van ons heeft dat meegemaakt. Het ongeloof zegt dood is dood. En de onverschilligheid zegt, nou dat zien we dan wel. Maar als het echt wordt van binnen, kun je dat niet meer. Dan voel je, het is echt zo. Dat na het sterven, er iets anders komt. Hemel of hel, en dat houdt nooit meer op. De eeuwigheid. Dat wordt zo belangrijk. En dat begrijp je niet. En misschien maakt dat ook wel eens lastig. Daar moet je ook doorheen. Denk, hoe kan dat nou eeuwig? Dat nooit meer stopt. Dat weet ik ook niet. Hoef je ook niet te weten. Maar je God overlaten. Je gaat wel geloven. Je gaat geloven dat het echt waar is. Dat alle dingen van dit leven, dat die er wel zijn. En dat je daar je best moet doen en zo. Maar dat die helemaal niet het belangrijkste zijn. Dit leven is zo kort. Zo vergankelijk. Zo kwetsbaar. We gaan naar de eeuwigheid toe. En er komen dus allemaal vragen. En die mag je aan elkaar stellen. Het is goed om er met elkaar over te praten. Nou, en ik, van de jongeren ken ik nog bijna niemand. Ja, van de ouderen ook nog de meesten niet natuurlijk. Maar we zullen elkaar vast wel een beetje leren kennen. Dan hoop ik dat we die vragen met elkaar gaan bespreken. En dat je dat durft. Ik zal proberen niet al te eng te kijken, dan durf je ook een vraag te stellen. He, misschien heb je wel eens wat van binnen. En dan durf je misschien niet in de groep te gooien, maar zo een keer na catechisatie of noem maar op. Dominee, hoe zit dat nou? Misschien wel. Dominee, weet je zeker dat God echt bestaat? Of, hoe moet ik nou bekeerd worden? Mag je met mij bespreken, met elkaar, met de jeugdleiding? Maar dan moet je ook nog met God bespreken. Zo staat het hier toch, hè? Josia begon God te zoeken. Dat kan toch niet missen of hij is ermee naar God gegaan. O God, ik heb van u gehoord, van de oudste van het land. En ik weet het nog van heel vroeger van mijn opa. Maar dan heb ik u nodig. Ik moet u leren kennen. Mijn zonden moeten vergeven worden. Ik moet sterven. En dan, o God, mag ik van u horen? Mag ik van u weten? Wilt u zich bekendmaken? Dat is wel lastig. Toch? Het zijn ingewikkelde vragen. Het zijn vragen waar je met jezelf geconfronteerd wordt. En als je die vraag gaat stellen, dan voel je ook wel, ik kan niet meer alles doen wat God verbiedt. Dat wil je dan ook niet. Maar daar kan het wel eens lastig mee zijn. En daarom, er zijn ouderen die geen zin hebben om God te zoeken. Daar hoop ik het ook nog wel over te hebben. Maar er zijn ook jongeren die geen zin hebben om God te zoeken. Voelt maar een beetje ongelukkig. Misschien heb je zelfs meegemaakt in je vriendengroep. Die werden serieus. En daar werden ze eigenlijk niet echt gezelliger van. Vrolijker van. En dan denk je, nou, dat is misschien voor hem, maar niet voor mij. En toch, hè, weet je nog, wat er boven de preek staat? De gelukkige jeugd van Josia. Wat ben je gelukkig als je echt de vraag gaat stellen? Wat ben je gelukkig als je niet maar overheen meer wil leven? Maar als je de Heere gaat zoeken, je bent gelukkig. Zelfs als je ongelukkig voelt. Als je maar ongelukkig voelt over de belangrijke dingen. Ongelukkig over je zonde. Ongelukkig omdat je God kwijt bent. Dat is gelukkig. Als je dat gaat voelen. Omdat je alleen maar gelukkig kunt zijn als je God mag kennen. En dan begint met God te zoeken. Dat is het tweede. In zijn zestiende. Als laatste. Na zijn zestiende. Als de Heer het geeft, hopen we de volgende keer te beluisteren hoe het met Josia gaat. Na zijn 20ste. Dat is het laatste stukje van vers 3. Toen hij in het 12e jaar was van de regering, dus was hij 20, toen begon hij de altaar af te breken. Toen ging hij allemaal dingen doen in het land om te zorgen dat God gediend zou worden. Waarom op zijn 20e? Nou, we zien verschillende keren in de Bijbel dat de mensen vanaf 20 jaar meetellen. Bij de volkstelling van David werden alle mensen geteld van 20 jaar oud en daarboven. Want van 20 jaar af werden ze geheel als volwassenen gerekend. Toen kon Josia dus op eigen benen staan en toen kon hij dingen in de praktijk gaan brengen. Toen kon hij leiding gaan geven aan anderen. En voor zijn 20e was dat eigenlijk nog te vroeg. Wat heeft hij dan gedaan in de tussentijd? Van zijn 16e tot zijn 20e. Wat heeft hij toen gedaan? Nou, hij heeft eigenlijk hetzelfde gedaan. Er staat in vers 2. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren en hij wandelde in de weg van zijn vader David. Dat deed hij dus ook van zijn 16e tot zijn 20e. We kunnen nog iets zeggen wat hij toen deed. Op zijn 16e staat er, toen begon hij de Heren te zoeken. Dat betekent, vanaf zijn 16e is hij de Heren blijven zoeken. Is dat zo? Moet je blijven zoeken. Als je nou de Heren gevonden hebt. Nou, eigenlijk gaat het daar niet over in onze tekst, dat hij de Heren gevonden heeft. Maar daar mogen we wel van uitgaan. Anders kon hij nooit wandelen in de wegen van de Heer. Hij heeft de Heer gezocht en heeft de Heer mogen vinden. En toch is hij de Heer blijven zoeken. Eerst dit. Hij heeft de Heer mogen vinden. Misschien was dat al direct in zijn 16e jaar toen hij begon de Heer te zoeken, dat het open mocht vallen. Misschien is het ook later geweest. Maar in elk geval is die belofte. Dat zien we een paar hoofdstukken eerder. Bij een andere koning die de Heere ging zoeken. Dat staat in hoofdstuk 15, vers 2. Koning Asa, dat is een van de andere nakomelingen van David, die ook de Heere ging zoeken. 2 Kronieken 15, vers 2, daar staat. Zo gij hem zoekt, hij zal door u gevonden worden. Zo gij hem zoekt, hij zal door u gevonden worden. In Psalm 69 staat ook zo mooi. Gij die hem zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen, veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Als je gaat zoeken en alles kan overhoop liggen en je voelt je nood en je voelt je schuld, hoef je niet te wanhopen. Integendeel, je mag juist hoop hebben. Indien gij hem zoekt, hij zal door u gevonden worden. Omdat je zo goed kunt zoeken? Niemand kan goed zoeken. Het gaat er wel om dat je echt zoekt. Dat je God niet kunt missen. En God zegt, weet je waarom je dan kunt vinden? Wat ik zoek. Wat ik verlorenen zoek. Wat ik beloof dat zoeken zin heeft. Ik heb niet gezegd op het huis van Jacob, zoek mij tevergeefs. Zoeken als naar een speld in een hooiberg. God zoeken als een soort gok. Je weet me nooit. Wie weet kun je hem ooit een keer vinden. Nee, de Heere zegt, dat zijn beloften en daarin ligt het vast. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Die mij zoeken vanuit de nood, die mij zoeken omdat ze mij niet kunnen missen, die geef ik de belofte mee. Ik laat mij vinden, want als je begint te zoeken, heeft God je al lang gezien. Al voordat jij begint te zoeken, heeft God je gezien. God ziet je verlorenheid, God ziet je hopeloosheid, God ziet je dwaasheid dat je bij hem vandaan gaat. En God zegt, ik zal zorgen dat als je mij zoekt, dat het goed uitkomt. Ik zal zorgen, als je begint te zoeken, om zo te zeggen, dat ik je leer zoeken. Terwijl je denkt, ik weet niet hoe het moet, ik kan het niet volhouden. Ik zal je laten zoeken, ik zal je laten vinden. En daarom schonk hij zijn zoon, Jezus Christus, die speciaal gekomen is om mensen die ver bij God vandaan leven op te zoeken. Zo zegt hij het, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Mensen die God kwijt zijn. Zo zijn wij van nature allemaal. God kwijt. Daarvoor kwam Christus. En daarom is de verwachting. Daarom is niet te vergeefs als je 16 bent en gaat God zoeken. Als je 19 bent en gaat God zoeken. Dan hoef je niet te denken, nou, zou God mij willen hebben? Zou ik niet te jong zijn? Zou ik niet al, nu al, te veel verkeerde dingen gedaan hebben? Te ver bij God vandaan leven? God zegt, zo gij mij zoekt, ik zal mij laten vinden. Dat heeft Josia ervaren. En Josia is blijven zoeken. Blijven zoeken. Maar als je God gevonden hebt, hoef je toch niet meer te zoeken. Maar toch wel. In de eerste plaats omdat je God kwijt kunt raken. Misschien zijn je wel ouder die zeggen, ik heb God gezocht. Maar dat is eigenlijk wel een beetje lang geleden. Hij is uit zicht geraakt. Is het hoog tijd om God weer te gaan zoeken. Dan weet u toch van vroeger uit dat hij zich laat vinden. Dan is dat vandaag ook zo. Maar er is nog iets. Het zoeken van de Heer is ook omdat we altijd in nood zijn. Te altijd leeg zijn in onszelf. Te altijd niets hebben bij onszelf. We zien dat in dit hoofdstuk terug in de versen 21 en 26. In het Hebreeuws staat daar hetzelfde woord. Er staat in vers 21, gaat heen, vraagt de Heere voor mij. En vers 26 staat er opnieuw. Maar tot de koning van jullie die jullie gezond heeft om de Heere te vragen. Zoeken betekent, of vragen betekent ook zoeken. En zoeken betekent ook vragen. Josia die begon te leren om gedurig God te vragen. Met alles waar hij tegenaan liep. Alles waar hij mee vastliep. Alles wat hij zelf niet wist. Een leven met God is een zoekend leven. Een vragend leven. Je hebt de Heer zo nodig. Je komt altijd weer schuld tegen. Altijd weer dingen waar je niet van weet. Altijd weer dingen van nood om je heen. Gedurig heb je de Heer nodig om hem te zoeken. En er is nog iets. Dat zoeken. Misschien hebt u een Bijbel met kanttekeningen bij u. Dan kunt u daarvan wat vinden in 2 Kronieken 11. Als ik het wel heb. Nou, sorry, ik kan het nu zo gauw de tekst niet vinden. Ik dacht, ik ga die tekst onthouden, maar dat is me niet gelukt. Goed, dan kunt u bij 2 Kronieken 15 vers 2 in de kanttekening. Oh, dat kan ik natuurlijk snel genoeg. Goed, 2 Kronieken 15 vers 2, daar zit u in de kanttekening staan bij het woord zoeken. En verwijzen naar 2 Kronieken 11, dus dat is dan de tekst. 2 Kronieken 11 vers 16. Goed, dan weten jullie gelijk ook dat een dominee niet alles weet. In vers 16. Daar staat kanttekening 29. Wat is nou zoeken? De Heer zoeken. Dat is hem recht te leren kennen, zuiverlijk te dienen, vuriglijk aan te roepen, trouwelijk te gehoorzamen en het alles gestadiglijk volharden om hierna een eeuwigheid met hem te leven. Nou, die zin kunt u niet in één keer onthouden, kan ik tenminste ook niet. Misschien u wel, de meesten niet. Ik zal het nog een keer voorlezen. Zoeken, daarvan zeggen de kanttekenaar, dat is hem recht te leren kennen, zuiver te dienen, vurig aan te roepen, trouw te gehoorzamen en het alles gestadig te volharden. Wat betekent dat nou? De Heere zoeken betekent dus proberen dicht bij de Heere te leven. Je kunt de Heere niet meer missen. En je weet, als het aan mij ligt, als ik mijn eigen gang ga, dan dwaal ik zo af. Ik moet de Heere leren kennen. Ik moet dieper leren wie Hij nou is, wat ik in Hem kan vinden. Ik moet beter leren wat Hij van me vraagt. Ik moet voller leren wat de vreugde er in Hem is. Hem zoeken betekent dus proberen dicht bij de Heere te leven. En daar ben je hele leven mee bezig. Daar kom je nooit meer vanaf. Maar als het echt geworden is, als het zoeken begonnen is, als je niet meer zonder de Heere komt, dan gaat dit ook door. Dan elke keer weer zeg je, Heere, nou moet ik u weer leren kennen. Zou ik u zo graag beter willen leren kennen. Zou ik zo graag willen leren om u trouwer te gehoorzamen. Niet pas straks, maar nu. En dat zoeken is ook niet vergeefs. Ook dat zoeken, daarvan geldt de Heere laat zich vinden. De Heere zal onderwijzen van de weg die u hebt te gaan. De Heere zal jou onderwijzen van de weg die jij moet gaan, als het je om God te doen is. Of je nou 16 bent, of je nou nog niet bent, of je al lang geweest bent. Het woord van de Heere staat vast, zoekt en gij zult vinden. Want de zaligmaker zoekt en hij vindt. Amen.